Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm uit de 10 geboden des Heren. En daarvan het eerste en ook het zevende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. 10 geboden, vers 1 en 7. U zal worden voorgelezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 32. Ik herhaal, Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 136 en daarvan het tiende vers, 136 vers 10... Na de schriftlezing wordt gelezen de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14 en 15. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Romeinen 1 vanaf vers 18 tot 32. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn ze dwaas geworden, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, de welke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dan lezen we uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 en dan het 14e en 15e artikel. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgades van de verzekerdheid, deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden, maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 50, de versen 5, 8 en 9. Nooit klaagde ik u indien ik honger had en wat er verder volgt. Psalm 50, ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor het deputaatschap DMZ. De tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht een ogenblik voor zondag 40 van de Heidelbergen. En dat gaat over het zesde gebod. En omdat het nogal een uitvoerige zondag is, willen we maar gelijk beginnen met eerst die zondag te lezen. We beginnen bij vraag en antwoord 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet met gedachten, niet met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat, toorn, gebiedt dat wij onze naasten liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Dit gaat over het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan en ik wil eigenlijk uw aandacht op drie dingen richten. In de eerste plaats een waarschuwing. En dat zien we vooral in vraag en antwoord 105 en 106. In de tweede plaats een aansporing. En dat vinden we dan vooral in vraag en antwoord 107. En tenslotte roep ik nog weer even in herinnering de zegen, die we ook hebben gehoord bij het vijfde gebod, opdat het u wel gaat in het land dat u de Heere uw God geeft. Aan de geboden Gods en de onderhouding daarvan, daar is ook een zegen verbonden. En dat geldt net zo goed voor het vijfde, maar ook voor het zesde en ook voor het zevende gebod, opdat het u wel gaat. Dus een waarschuwing, een aansporing en een zegen. Gemeente, we zijn toegekomen aan het zesde gebod. En de vorige keer, ik roep het even kort in herinnering, hebben we stilgestaan bij het vijfde gebod. En we hebben gezien hoe de Heer daarin opdracht heeft voor allen die kinderen hebben om inderdaad ouder te zijn. En om ook als gezagsorgaan ook inderdaad zich als de gezagsdrager waardig te gedragen. Dat is een roeping om inderdaad ouder te zijn. Een belangrijke roeping ligt er in dat vijfde gebod. We hebben ook in dat vijfde gebod gezien de eis, en dat is gehoorzaamheid. En we hebben ook gezien hoe de Heer dat wil zegenen. God die legt een dam om de samenleving en in het mens zijn. En dan komen we bij een van de eerste dingen, dat is gezag en dat is nodig. Dat is een ordening van de Heer in zijn schepping. Zelfs in de hemelen is er orde. Hè. We kennen aartsengelen en we kennen gewone engelen. En zo ook heeft God op deze wereld orde gezet. En hij wil dat die orde wordt bewaard. Een scheppingsorde, het gezag. In de tweede plaats komen we nu bij het leven. En dat is waar de Heer ook zorg voor heeft, het leven op de aarde. Dan moeten we bij dat leven natuurlijk even onderscheid maken tussen dierlijk en plantenleven en menselijk leven. Het gaat in dit gebod om het menselijk leven. Het gaat niet om het leven van dieren en planten. Hoewel we daar natuurlijk ook al vanuit de Bijbel zien zorgvuldig mee om moeten gaan. De spreukendichter zegt, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Aan de andere kant moeten we ook daarin wel weer voorzichtig zijn. Want het oude woord is nog altijd geldig. Een dier heeft geen ziel te verliezen. En allerlei moderne dingen die tegenwoordig erin zijn, zoals de Partij voor de Dieren met dierenrechten en zo gemeente. Dat is toch betrekkelijk, ja, merkwaardig, laat ik het zo zeggen. Want dan krijg je op een gegeven moment dat bepaalde herten in Oostvaardersplassen kennelijk niet gedood mogen worden of wel. En omgekeerd, we zouden vliegen en muggen enzovoort wel dood mogen maken. U begrijpt, dat is een hopeloos gebeuren. Er is een fundamenteel onderscheid tussen het leven van de mens en het leven van dier en plant. Dat heeft God zo geschapen. En daarom hebben we ook heel veel moeite met allerlei evolutionaire dingen, waarbij de mens een evolutionaire, een dierlijke oorsprong heeft. De mens is door God geschapen en God waakt over het menselijke leven. Voor de zondeval en ook na de zondeval. En het gaat dus in dit zesde gebod over Gods zorg voor het menselijke leven. Scheppingsorde, de Heere draagt zorg. Gij zult niet doodslaan. En als we dan naar de catechismus kijken, dan valt op, en dat is weer iets wat even aandacht nodig heeft, dat de catechismus er nogal uitvoerig op ingaat. Het vorige gebod, daar heeft de catechismus 1 vraag aan besteed. Het zesde gebod plotseling 3 vragen. Bij het volgende gebod zijn het er weer 2, de zedelijkheid, hè, dat we zedelijk leven. En, maar bij dat zesde gebod zijn het er 3. En Heidelberg gaat daar uitvoerig op in. Dat heeft 2 redenen. In de eerste plaats de schrift. En dat er in de schrift kennelijk nogal vaak over dit soort dingen wordt gesproken en geschreven. We zullen het zo wel merken. En in de tweede plaats heeft dat ook te maken, in mijn beleving tenminste, met de tijd waarin de Heidelberger is ontstaan. De 16e eeuw. Wij leven in de 21e eeuw en gemeente, er zijn natuurlijk allerlei lieden en die zeggen, vroeger was het allemaal veel beter dan tegenwoordig. Maar dat is maar ten dele waar. Als het gaat over moord en doodslag is dat helemaal niet waar. In 1500 en in 1600 werden er per 100.000 mensen, bijvoorbeeld in Nederland, 100 mensen vermoord of doodgeslagen. 100 per 100.000. In onze tijd is dat 1 per 100.000. Dat komt natuurlijk ook doordat we politie hebben, veel betere politie, en dat er veel beter dingen georganiseerd zijn. Maar we moeten nooit vergeten, die tijd waarin de catechismus ontstond, was er een veel ruwere, een veel rauwere wereld. En vandaar dat onze Heidelberger daar ook uitvoerig op ingaat en daar een dam tegen opwerpt. We weten allemaal misschien wel iets van de Boerenoorlog in de tijd van de 16e eeuw en het begin van de Reformatie en al dat soort dingen meer. Maar het leven was in de 16e eeuw echt niet zo aangenaam. En het is ook onze Heidelberger die daar onderwijs in probeert te geven in de 16e eeuw en wat ook vandaag nog voor ons erg belangrijk is. Ook vandaag komt dat nog voor, moord en doodslag. We weten allen in de gemeente hoe een gezin en een familie daar heel erg mee worstelt. We komen er zo nog wel even op terug hoe dat ook in de Bijbel weer is te vinden. We hopen allemaal dat we daar ook in het gebed aandacht aan geven en dat dat voor ons ook belangrijk is en dat we proberen mee te leven met degene die in dit soort dingen hele moeilijke wegen gaan. Betekent niet dat we dit soort dingen dan niet moeten behandelen, juist wel. En als we dan gaan naar dat zesde gebod, dan gaan we eerst eens kijken naar waar de Heere nu voor waarschuwt. En dan valt op dat de Heere en onze Heidelberger zegt, onteren, haten, kwetsen en doden. Dat we ons daarvan onthouden, dat ik mijn naaste niet onteer, haat, kwets en dood. Komt dat in de Bijbel dan voor? Ja, dat komt voor, gemeente. Laten we een paar dingen noemen. In Genesis 3 lezen we over de zondeval. En u weet, de zondeval is begonnen met een daad van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid tegen God. Dus de kern van de zondeval is ongehoorzaamheid tegen God. Dat heeft zich geuit in het eten van een verboden vrucht. Het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar uit die eerste zonde, waarmee Adam het verbond, waarmee Adam de overeenkomst met God brak, uit die eerste zonde komt dan alle ellende voort in deze wereld. Maar kijk, als we nou eens even een poosje nadenken over het eten van een verboden vrucht, dan zegt u, ja, is dat nou zo erg en moet je daar nou zo zwaar aan tillen? We eten allemaal wel eens iets wat verboden is of waar we misschien geen recht op hebben. Dat we dit soort dingen denken komt omdat ons rechtsbesef is bezoedeld en dat het niet meer fijngevoelig is. Maar God neemt de zonde wel ernstig en we zien dan trouwens ook in Genesis 4 hoe dat allerhande gevolgen heeft. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Lees Genesis 4 en u komt dan de zonde tegen het zesde gebod veel tegen. We komen tegen Kaïn. Het eerste kind wat geboren is. Eva had er hele grote gedachten van. Een man van de Heere. Dat zou de beloofde verlosser zijn. Kaïn en Abel offeren. Maar Kaïn deed dat vanuit een verkeerde opvatting. Vanuit, hij wilde God trachten, ja, ik zeg dat wat oneerbiedig, voor zijn karretje te spannen. God, Kaïn was de man die daar, ik geef God wat en dan geeft God mij wat terug. Maar God nam dat offer van Kaïn niet aan. God zei, nee Kaïn, zo moet je niet komen. Ik wil dat je door het geloof komt, ziende op die komende Messias. En zo kwam Abel. En dan merkt Kaïn, niet doordat het rook van dat offer omhoog gaat of zo, of iets, nee. Dan merkt Kaïn gewoon in de manier waarop Abel omgaat en de manier waarop Abel de godsdienst beoefent, dat de Heer hem verhoort, dat het een zegen geeft in zijn leven. En dan wordt hij jaloers. Maar God nou wel omziet naar Abel en niet naar Kaïn. En dan wordt Kaïn boos. En dan staat er in de Bijbel, Genesis 4, vers 5, en dan begint de doodslag. Toen ontstak Kaïn, hij werd boos, een Hebreeuws uitdrukking boos worden, en zijn aangezicht verviel. Dus je kon dat zien, die man die heeft niet allerlei vreselijke dingen gezegd, van ik zal jou eens doodslaan. Nee, je kon gewoon zien aan zijn gezicht, non-verbaal noemen we dat. Kom je tegenwoordig ook nog veel tegen. Mensen die even non-verbaal laten blijken dat ze het er niet mee eens zijn. Die non-verbaal zou kunnen laten zien, hun aangezicht verviel, hoe ze over je denken. Goed, zo begon dat dus bij elkaar, zo begint dan die doodslag. En tenslotte kropt dat zich allemaal op en dan lezen we in de Bijbel, even later, God, de Heer waarschuwt Kaïn nog, vers 6, vers 7, Kaïn, wees nou toch voorzichtig jongen, want het gaat van kwaad tot erger. Het ging ook van kwaad tot erger en het geschiedde, als ze in het veld waren, Genesis 4 vers 8, dat Kaïn tegen zijn broer Abel opstond en sloeg hem dood. Hoe is dat nou begonnen? Nou, het begon met een beetje bozigheid. Het uitte zich verder in allerlei blikken en gebaren, non-verbaal. En tenslotte is die man zo ontzettend boos en hij grijpt zijn broer naar de keel en slaat hem dood. Dat gebeurt. Zo staat dat in de Bijbel. Bijbels voorbeeld. En de Bijbel wil ons dat aanreiken om ons te waarschuwen. Dat de doodslag niet is iets wat heel ver weg staat. Wat geldt voor mensen in de gevangenis of iets dergelijks. Maar dat doodslag iets is wat een vrucht is van de zondeval. En wat ons allemaal raakt. Dan kijkt de Heer Jezus, die komt ook nog eens terug in de Bijbel op de doodslag. Dat doet hij in Matthäus 5, in de bergrede. En dan gaat de Heer Jezus die geboden van zijn vader nog eens duidelijk uitleggen. En dan zegt de Heer Jezus in die bergrede, het gaat over de doodslag. Mensen, jullie hebben gehoord van de ouden dat er gezegd is, jullie zullen niet doodslaan, maar ik wil jullie toch iets anders zeggen. Luister eens naar de Heer Jezus. Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Allemaal zonde tegen het zesde gebod. En wie tegen zijn broeder zegt raka, dat betekent zo'n beetje warhoofd, die is strafbaar voor God, voor de grote raad. Maar wie zegt ten onrechte, gij dwaas, wat ben je toch een domkop, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo kijkt de Heer Jezus er tegenaan, God zelf er tegenaan. En zo heeft de Heer Jezus ons onderwijs gegeven. En dan zegt de Heer er nog bij, als u nou gaat offeren, en als u nou de godsdienstige dingen, en u bent ten onrechte boos op uw broeder, stop daar dan mee, maar ga het nou eerst goed maken. Want het heeft geen enkele zin om te gaan offeren zoals Kaïn doet, terwijl je ondertussen de haat maar zit te voeden en de opstand maar zit aan te sporen in je leven. Zulke offers, daar heeft God helemaal geen behoefte aan. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden, opmerken dan het vette der rammen. Kaïn. En als we dan verder lezen in de Bijbel, in datzelfde hoofdstuk 4 van Genesis, komen we alweer een volgend belangrijk en waarschuwend voorbeeld tegen. Dat is het voorbeeld van de goddeloze Lamech. Thomas van Eckeveld heeft gesproken over de vrome Lamech. Deze zal ons troosten. Dat staat in Genesis 5. Er is ook een goddeloze Lamech en die staat in Genesis 4. Wat was er met die goddeloze Lamech aan de hand? Nou, die bekommerd is om God en om zijn ordeningen totaal niet. In de eerste plaats begon hij al met twee vrouwen te nemen. Dat mocht helemaal niet, want God had één man en één vrouw genomen. En die hoorden bij elkaar en niet één man met twee vrouwen. Later zie je dat bij Gods heiligen ook wel terugkomen, bij Abraham, bij Jacob en zo. Maar dat heeft nooit Gods goedkeuring gekregen. Het heeft altijd een hoop ellende gegeven. Hè? Eén man met meer vrouwen. Geldt ook vandaag, komen we de volgende zondag nog weer uitvoeriger op terug over allerlei dingen rond overspel en ontrouw in het huwelijk en noem allemaal maar op. Gemeente, het zijn allemaal ernstige dingen waar we voor moeten waarschuwen. Maar nou gaat het even over die goddeloze Lamech, Kaïn, en dan in zijn nageslacht ontmoeten we een Lamech en dat kwaad dat zet zich dus voort. Hè? Dat zie je ook vandaag nog. Dat zie je bijvoorbeeld bij ouders die zeggen, nou, daar kijk ik wel een beetje makkelijk tegenaan. Dan zeggen de kinderen, oh, daar kijken wij er nog makkelijker tegenaan. Dan zeggen de kleinkinderen, we kijken er helemaal niet meer tegenaan. Wat moeten we met de kerk? Zo gaat het natuurlijk. Ouders zeggen, nou, af en toe is niet naar de kerk, dat kan wel. En zeggen de kinderen, nou, één keer per zondag, dat is ook wel genoeg. En dan zeggen de kleinkinderen, wat zouden we er nog langer doen? Zo gaat dat. Zo woekert dat kwaad door. En dat is dan ook bij dat kwaad van de doodslag, van de haat, en onteren en nijd. Kaïn die vermoordde zijn broer. En die Lamech, luister, die zingt ervan, dat vindt hij dus mooi, dat hij zo'n stoere grote man is. En wat gaat hij dan zingen? Dan zegt die vrouwen, kom eens hier, ga zitten, dan wil ik jullie eens wat vertellen. Dan begint die man bijna een soort dronkenmanstaal uit te lallen. Wat zegt hij dan? Neem ter oren mijn reden, voorwaar ik sloeg wel een man dood om een wond. Die twee mensen zijn aan het werk. Ja, en per ongeluk of hoe dan ook, laat iemand een steen bijvoorbeeld vallen op een hand van Lamech. Dan wordt die man zo boos dat hij die man doodslaat. Nou, hij keek niet op een mensenleven meer of minder. Er kwam wel meer voor in de oudheid, komt trouwens vandaag nog voor hoor. Dat mensen niet kijken op een mensenleven meer en minder. Lamech, die sloeg die man gewoon dood. Hij heeft me zeer gedaan, dus ik sla hem dood. En dat is de taal van de rechthebbende mens. Dat is ook de taal van de eigen rechter. En die man speelt gewoon voor eigen rechter. En dan slecht hij er nog bij. En er was ook een jongeling, die, ja, een kind, die per ongeluk die grote Lamech een buil bezorgde. Hij struikelde of zo. Het kan allemaal wel eens dat je ergens aan stoot. Dan heb je een bult op je hoofd. Nou, dan werd die Lamech zo boos dat hij dat kind gewoon nam en sloeg het dood. Dat was Lamech. En hij was er nog trots op ook. We zouden zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, hoe is het mogelijk? Och, gemeente. U moet eens een boekje lezen over wat er gebeurd is 70, 75 jaar terug in concentratiekampen. Dat gewone, nette Duitse vaders, die thuis met hun kinderen, met hun vrouw gewoon spraken. Dan weer op reis gingen richting het oosten. En daar Joodse kinderen, Joodse mensen in koelen bloeden hebben vermoord. Kennelijk zijn wij er allemaal toe in staat. En je moet ook eens luisteren wat er allemaal in Congo is gebeurd. Een oorlog. En dat is vandaag nog net zo gemeend. En trouwens. We hebben allemaal hopelijk wel een klein beetje gevolgd hoe er in de Tweede Kamer van ons parlement over abortus wordt gedacht en zo. Alsof dat, ja, alsof je Als je het opneemt voor het ongeboren kind, alsof je dan een halve crimineel bent. Die eigenlijk geen ruimte en geen plek meer heeft in onze samenleving. In ieder geval, je mag geen subsidie meer hebben als je dit soort ouderwetse gedachten zou voorstaan. Dat je het leven ook in de moederschoot beschermwaardig vindt. Gemeente, wat zijn wij ook vandaag de dag er toch dicht bij die cultuur van die Lamech gekomen. En dan haat en nijd. Ja, je hoeft het boek Genesis maar door te lopen en je komt die waarschuwende geschiedenissen overal tegen. Gam. Dat is de zoon van Noach. Noach had 3 zonen. Sem, Gam en Jacob. Gam was de jongste. En dan was Noach niet goed bezig. Want Noach, na de zondvloed, had hij een wijngaard gemaakt. En een beetje te veel van die wijn gedronken. En hij was dronken. En in zijn dronkenschap had hij zich al zijn kleren uitgedaan. En hij was dus naakt in zijn tent gaan liggen. Dat was niet goed van Noach. Maar wat heeft Gam en vooral zijn zoon Kanaan toen gedaan? Nou, die zijn er eens naar gaan kijken. En die hebben zo samen Gam met Kanaan, vooral Kanaan, die nam het initiatief daartoe. Die zijn daar erg om gelachen. Gam een beetje om. Gam stond het eigenlijk toe en Kanaan heeft erom gelachen. Dus een kleinkind van Noach, die zei: die opa van mij, wat een rare man. En die ligt daar bloot in zijn tent en zo. En die ging dat overal rondbazuinen. De schande van zijn opa rondbazuinen. En toen wordt Noach wakker. Dan komt hij erachter. En dan moet u wel even op letten. Toen heeft Noach niet Gam vervloekt. Daar kom je ook wel eens tegen die gedachte. Maar dat is fout. Dat staat niet in de Bijbel. Die vergissing is wel eens heel vaak en heel veel gemaakt. Als zouden de zwarte mensen in Afrika minder waardig zo zijn. En dan krijg je dus racisme door. En weet ik wat allemaal meer. En dat is volstrekt tegen de Bijbel in. Maar Noach heeft Kanaan vervloekt. Lees maar na Genesis 9. Vervloekt zij Kanaan. En dat schrijft Mozes op. En dat schrijft Mozes op omdat dat volk richting het land Kanaan trekt. En de Heer een opdracht heeft voor toen, op dat moment, voor die inwoners van Kanaan. En dat God dat zal oordelen. Er staat dus nergens in de Bijbel dat bruine mensen minder zijn dan blanke mensen. Dat is een hele ernstige zonde, dat soort dingen. Daar moeten we echt radicaal afstand van nemen. Kanaan werd vervloekt, dat staat in de Bijbel. Goed, dan zie je dus dat die Gam en zijn zoon Kanaan hun vader en hun opa bespotten. Hebben er minachtend op neergekeken, onteren. En dan gaan we weer verder gaan in de Bijbel. Esau. Dat is ook weer zo'n aangrijpend voorbeeld. Want als die Esau dan nog geboren moet worden. In de moederschoot. Dan ontstaat daar in de baarmoeder van Rebecca staat twist. Er ontstaat een hevige strijd. En dan wil Esau als voor de geboorte Jacob vermoorden. Al voor de geboorte is dat aan de hand. Kunt u letterlijk lezen in de Bijbel. De kanttekening erbij. Daar wil dus dat slangenzaad, het vrouwenzaad, uitroeien. Want Jacob was de drager van het vrouwenzaad. Van de belofte straks. En er is de duivel al bezig voor de geboorte om dat Jacob te doden. Om Gods raad te verbreken. In diepe haat tegen God en tegen de naaste. Dat is later ook in het leven van Esau ook wel gebleken. Alhoewel God, en dat moet ik er even bij zeggen, heel veel bemoeienissen heeft gemaakt Esau. Je hoort wel eens, ja, daar kon Esau nou ook niks aan doen. Het was nou niet uitverkoren en zo. Zielig voor die jongen, wat heeft hij er toch gebukt onder gegaan enzovoort. En wat heeft hij daar nog veel over gehuild. En oh, wat erg toch voor. Nee, zo was het niet. Al in de moederschoot is Esau, de man die ingaat tegen God. En dat met opzet wel bewust doet. En dat zijn hele leven tot het einde toe heeft volgehouden. Dacht u dat Esau zich bekommerde om de uitverkiezing en verkiezing? Daar bekommerde ze totaal niet om. Dat is nou een kenmerk van iemand die in de zonde leeft. Die bekommert zich nou juist niet om die eeuwige dingen. Kan hem dat nou toch schelen? Hij leeft in de zon. En God heeft bemoeienissen ook met Esau gemaakt. En God zei: Esau, je bent besneden. Esau, ga dan toch ook luisteren naar je vader als die dat offer brengt. Net als Jacob. Maar Esau zegt gewoon nee. Dus ik speel liever met mijn Canaanitische vrienden en ik heb liever Canaanitische vrouwen en ik heb met die God van mijn vader en moeder niks te maken. Wel bewust brak hij het verbond. En dat was zijn schuldgebed. Is het dan zo dat Jacob, ja, zo'n brave jongen, die nou vanwege zijn verstandigheid en zijn braafheid en uiteindelijk een kind van God is geworden? Nee, dat is niet zo. Dat is Gods verkiezende genade geweest. Inderdaad, dat is Gods verkiezende genade. En dan komen we bij ja, hoe komt het nu dat mensen verloren gaan? Nou, dat zegt de Dordtse leerder, het is hun eigen schuld. Want de oorzaak van het ongeloof ligt niet in God, maar in het schepsel. En hoe komt het nou dat Jacob behouden is? Gods verkiezende genade. Paulus zegt het zo heel treffend. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Dat is voor ons niet de grond. Moeten we ook vooral niet doen. Paulus zegt er ook bij. Wie zijt gij, o mens, dat het tegen God antwoordt. En laat het ons tot verwondering zijn dat God Jacob heeft uitgekozen. En laat het ons ja, verschrikken dat er ook een andere kant is. En dat we de Heere zouden zoeken. En dan kan ik nog wat verder gaan. Simeon en Levi, dat weet u wel. Genesis 34, dat ze Sichem hebben uitgemoord. Gemeente, ik kan nog veel meer dingen noemen uit de schrift. Maar dit alles wordt ons gepredikt tot waarschuwing. We lezen in de Heidelberg dat ik mijn naaste niet met mijn gedacht, niet met mijn woorden, nog met enige, maar nog veel minder dan de daad door mezelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg. Nou, nog één ding. Er staat nog veel meer natuurlijk in het antwoord, maar nog één ding. Hebben Gods kinderen daar nou geen last van? Zijn dat van die beste, brave mensen? Zouden die nou nooit iemand dood kunnen slaan? Nou, dan moet u de Bijbel maar heel goed lezen. Kijk, in onze Dordtse leerdeel staat dat de oefening des geloofs kan gebroken worden. Die kun je het geloof zelf, dat is een gave waar God nooit op terugkomt. Maar de oefening van het geloof, die kan verbroken worden. Onze Dordtse leerders zeggen, waardoor ze door somwijlen de oefening van het geloof verbreken. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Nou, dan kennen we de geschiedenis wel. David, de man naar Gods hart. Hij zegt, laat Joab nou maar eens een keer met het leger erop uittrekken. En dan klautert hij het dak op van zijn paleis. Hij ziet er een beeldschone vrouw beneden zich baden. Waarom Bathsheba dat nou precies deed, zodat David dat ziet, dat blijft ook nog wel even in het midden. En we kennen allemaal de geschiedenis. Het begint met overspel. Het begint met wellust en het eindigt met moord en doodslag. In het leven van de man naar Gods hart. Gemeente, niemand is er te goed voor hoor, denk erom. En vooral als we lezen in deze Heidelberger. Onteren, haten, kwetsen en doden. Als we heel eerlijk zijn, er zit er nog niemand vanmiddag in de kerk die deze waarschuwing niet heel persoonlijk ter harte moet nemen. Want we zijn allen toe in staat. En God hoeft ons maar even los te laten. En we doen precies hetzelfde als de moordenaar aan het kruis. Dus David, Kain. Zoveel andere waarschuwende voorbeelden die ons in de schrift worden genoemd. Nou, dat was mijn eerste gedachte rondom dat zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Nu gaan we naar mijn tweede gedachte en dat was een aansporing. En dat zien we dan ook in onze Heidelbergen. En dat vinden we ook breed terug in de schrift, maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 49 en daarvan het tweede vers, 49 vers 2. Dus een waarschuwing, gij zult niet doodslaan, toen het volk Israël dat hoorde, niet doodslaan. En dan die voorbeelden, ook al in Exodus, hè, Kain, Lamech, enzovoort. Simeon, Levi, niet doen, zegt God, niet doen, niet doen. Haat, nijd, de broers van Jozef, die zijn broeder benijden, zegt de schrift. Wees daar verder van. En nu de aansporing, waar wil dit gebod nu toe aansporen? En dan zien we bij die geboden, dat weet u natuurlijk, het heeft altijd een negatieve kant, een waarschuwend element, maar het heeft ook een aansporend element. We hebben bij de bekering gezien, wat is nou bekering, wat is nou voortdurende bekering. En de ene kant is dat het waarschuwen, dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En een haten en vlieden van de zonde, dat is de afbraak van de oude mens. En wat is dan de opstanding van de nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en liefde om in de geboden Gods te leven en te wandelen. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. En daar gaat onze Heidelberger dan ook wat aandacht voor vragen. En dan lezen we bijvoorbeeld in vraag en antwoord 107 een aantal dingen. God verbiedt heid, naait, haten. Hoorn als wortel van de doodslag, hierboven genoemd. In vraag en antwoord 106. En wat gebiedt God aan? Vier dingen kunnen we lezen. In de eerste plaats dat we onze naaste lief hebben. En er wordt er ook nog een norm bij genoemd, namelijk als onszelf. En onze Heidelberger die heeft dat ontleend aan de schrift. Want kijkt u maar, er staat een aatje bij. En de Heer Jezus zegt het in Matthäus 22 en Matthäus 7 en in Romeinen 12 komt de apostel Paulus er ook nog een keer op terug. In de tweede plaats dat wij jegens onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Dat is het tweede. Ja, dat we wel leven. En dat we onze naaste respecteren. En dat we hem ook ruimte gunnen in ons leven. En wie is mijn naaste? Dat heeft de Heer Jezus onduidelijk uitgelegd in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die dus omkeek naar die ene half doodgemaakte Joodse man. Ja, de naaste is iedereen die God op je weg plaatst. Dat is je naaste. En jegens onze naaste moeten we geduldig zijn, de vrede zoeken, zachtmoedig, dat is bewogen, barmhartig. Alle vriendelijkheid bewijzen, een schade van onze naaste zoveel als mogelijk is afkeren. En tenslotte onze vijanden goed doen. Dat staat ook een paar keer in de Bijbel. De Heer Jezus zegt het in Matthäus 5, vers 44 en 45. En Paulus zegt dat in Romeinen 12, vers 20. Daar zegt Paulus, want indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. En dat zegt Paulus dan tegen mensen die woonden in het toenmaals bekende Rome. Dat zegt hij dus niet tegen mensen in de 21ste eeuw, maar dat zegt hij tegen mensen toen. Nou, dat was een klein minderheidsgroepje in die grote Romeinse stad van 100, 150 mensen. En die werden omringd door een leger vijanden. Dat waren allemaal mensen die nou een beetje neerkeken op die christelijke mensen. Ja, later in de tijd van Nero hebben ze als fakkels opgebrand in de tuinen van Nero. En zo kreeg nog de schuld van de brand in Rome. En dan zegt Paulus, wat moet u nou doen? Moet u nou af en toe ook eens wat terugmeppen en zo? Als je beledigd wordt en als je onteerd wordt en noem maar op. Nee, helemaal niet. Indien uw vijand, mensen die u dus vijandig bejegenen, honger heeft, geef hem wat te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Doe nou eens iets wat hij nog nooit zal verwachten. Doe nou eens iets wat de grote meester heeft gedaan. Die kwam voor vijanden naar de wereld. En die heeft zelfs zijn leven ervoor gegeven. Die heeft gaf zijn leven niet voor vrienden, maar voor vijanden, zegt Paulus in Romeinen 5. En Paulus zegt, volg die voetstappen van de zaligmaker. En dat wil onze Heidelberger ook benadrukken. Wat dat zesde gebod, gij zult niet doodslaan, nou positief betekent voor de gemeente Gods vandaag. En dan gaan we weer eens even een poosje kijken in de Bijbel. En dan begin ik zomaar weer ergens vooraan en dan kom ik bij Mozes. Mozes, de man Gods. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig onder alle mensen die op de aardbodem waren. En nou een voorbeeld wat ons gegeven wordt in de schrift van een man waar de vreze Gods in woonde. En die vreze God die kreeg gestalte in zijn leven. Zo zegt de schrift dat hij zeer zachtmoedig, geduldig was. Een van de zachtmoedigste mensen die op de aardbodem waren. Is dat altijd zo geweest in het leven van Mozes? Nou, in het begin, toen hij net 40 was, toen heeft hij wel een Egyptenaar doodgeslagen. Mocht natuurlijk niet, maar deed het. Hij kwam op voor het recht van verdrukte Israëliet. Daarna heeft de Heer de Mozes 40 jaar geoefend in de woestijn. En tenslotte is hij oud geworden, 80. En dan moet hij 40 jaar met die Israëlieten door de woestijn. En wat heeft Mozes een geduld gehad. Wat heeft Mozes keer op keer allerlei gemene dingen tegen zich verdragen. Korach, Datan en Abiram hebben hem beschuldigd. Op een gegeven moment is zelfs zijn bekeerde zus hem tegen. Aaron valt tegen als Mozes op de berg is. En keer op keer heeft Mozes de pijn wel gevoeld van lelijke behandelingen. En toch was hij zeer zachtmoedig. Vandaar ook Mozes, de man Gods, een voorbeeld. Voor ouderen en jongeren. En als we dan wat verder lezen in de Bijbel. Dan hoor ik van Jozef. Jonge man naar Egypte verkocht. En daaruit alleen al zou je kunnen denken, wat zal Jozef daar boos over geweest zijn. En als hij ooit die broers nog een keer onder ogen komt, als hij later onder koning is, nou dan stroopt hij heel Kanaan af om die stel moordenaars te kunnen grijpen en ze hun gerechte straf te kunnen geven. Jozef doet niks. Jozef wacht rustig af wat de Heere doet. En tenslotte komen die broers door God geleid, de tijd van de hongersnood, aan zijn voeten. En dan is hij goed voor die broers. Die broers komen ook tot bekering in die periode. Ik denk allemaal op één na dan, dat weten we niet helemaal zeker, maar de anderen zijn tot bekering gekomen. Dat weten we uit de rest van de schrift. En toch, als vader Jacob dan sterft, dan zeggen die broers tegen Jozef, zult u geen wraak nemen. En zegt Jozef een wijs woord, hij zegt, ik ben helemaal God niet, dat hoef ik ook niet te doen. Maar wat u nou ten kwade heeft gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. En zo heeft God nu dat grote volk in het leven bouwd. En zo wordt Jozef goed voor zijn broers. Mozes, Jozef, Daniel aan het hof van de Babylonische heerser, later de Perzische heersers. En tenslotte, het grote voorbeeld, tenslotte alles in de schrift op uitkomt. Jezus Christus. Wat kunnen we daar al niet van lezen? Het gaat over dat zesde gebod. Elia liet vuur van de hemel komen. En op een zeker moment dachten de discipelen, dat moeten wij ook maar eens doen met die mensen in Samaria. Want dat zijn zulke slechte mensen, die willen ons nog niet eens eten geven. Zegt de Heer Jezus, pas op. U weet niet van hoedanige geest gij zijt. De Zoon des Mensen is helemaal niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. De Heer Jezus heeft arme zondaren opgezocht en opgeraapt. Hij heeft godsdienstige zondaren ernstig gewaarschuwd. Denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden, Matthäus 23. Maar keer op keer zien we in het leven van de Heer Jezus dat hij die geboden in volle omvang heeft gehoorzaamd. Hij nam geen wraak. Hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Aan het begin van de kruisiging heeft hij voor de soldaten gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En op het kruis heeft hij omgezien naar arme zondaren. En als hij dan een berouwvolle zondaar naast hem hangt, die daar onder de brandende zon uitstoot, gedenk mijner. Dan zegt Jezus, u bent welkom hoor, heden, zult gij met me in het paradijs zijn. Dan ziet hij om naar zondaren. Gemeente, hij heeft zijn naaste lief gehad, geduld gehad, alle vriendelijkheid bewezen, alle schade zoveel als mogelijk is af, ja zelfs zijn vijanden bemind. Daar was hij zelfs voor gekomen, om vijanden te verzoenen met God. Denk aan de apostel Paulus. Nou, een grotere vijand was er niet denkbaar in Jeruzalem tegen Jezus en tegen Christus. En koning Jezus raapt hem op. En koning Jezus zet hem stil en zo doet hij dat nog. Kijk, zo krijgt dat gebod gestalte, krijgt handen en voeten. Het leven van deze zaligmaker volkomen, volmaakt. Het werd volmaakt onderhouden. Hij zegt ook aan het einde van zijn leven, wie overtuigt mij van zonde? Nooit een misstap gedaan, nooit een verkeerde gedachte gehad. Volkomen vervuld. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. We zullen weten hoe we de wet moeten horen. Lees dan in de evangelie. Hoe heeft de Heer Jezus gesproken? Hoe heeft de Heer Jezus gedaan? Hoe heeft de Heer Jezus... is hij omgegaan met zijn vijanden? Eerlijk en bewogen. Zo ook vandaag, gemeente. Jong en oud, dat zesde gebod. Het is door de Heer vervuld. En nou kom ik bij mijn laatste gedachte. Een waarschuwing. Een aansporing en tenslotte een zegen. We hebben net gezien bij het vijfde gebod dat de Heer daaraan toevoegt. Dan zullen uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat geldt ook voor het zesde gebod. Kijk, God legt als het ware een. Heeft zijn zorg over het leven op de aarde. En als wij nou dat gebod van God naast ons neerleggen, dan wordt het langzamerhand op deze wereld een hel. En helaas, dat zie je dus in samenleving van eertijds, maar ook in de samenleving van vandaag. Dan zijn bepaalde vormen van leven niet meer gewenst. Ongeboren leven, ouder wordende leven. En dat kan steeds verder gaan. We kunnen ook denken van ja, ongeboren leven wat beperkingen vertoont, denk maar aan syndroom van Down en al dat soort dingen meer, dat moeten we ook niet meer. En ja, zo wordt het leven steeds verder als het ware aangetast. Terug naar die geboden Gods. Gij zult niet doodslaan. Dat zijn goede geboden Gods, ook na de zondeval, juist in deze zondige wereld. Waarom zouden we nu luisteren, waarom zouden we gehoorzaam zijn aan die geboden Gods? Opdat het u wel gaat in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat geldt in de eerste plaats voor alle onbekeerde mensen. Ik weet wel dat u de geboden niet kunt houden. Maar er staat nergens in de Bijbel dat God heeft gezegd, nou omdat u het niet meer kunt, stel ik de eis maar niet meer. Paulus zegt integendeel in Romeinen 3 vers 20, degene die onder de wet zijn, u ligt in ieder geval allemaal onder de eis van de wet. En God is uw schepper en heeft er recht op dat de schepsel naar de schepper luistert. En als het schepsel zegt, ik luister niet meer naar God, dan krijg je dus Lamechliederen en Kaïns gedrag. Dus voor ons allen blijft gelden, gij zult niet doodslaan. Of we dat nou wel of niet kunnen, God eist het. En omdat God groot is en onze schepper is, hebben wij dat maar gehoorzaam te doen. Misschien zegt u, nou dan zal ik het proberen en ik hoop dan dat het allemaal goed komt in mijn leven. Pas op. Wie die wet gaat onderhouden, komt veel te kort tegen in zijn leven, elke keer opnieuw. En nou moeten we oppassen. Nou zijn er sommigen en die zeggen, ja, daar kan ik nou ook niks aan doen. Een mens is nou eenmaal zondig en hij maakt wel eens een fout en is wel eens boos en is wel eens narrig en zo. Ja, dat is nou eenmaal met ons zondige bestaan. En dan worden we een slachtoffer. Dat leert de duivel ons. En dat komt uit ons boze hart. Maar God wil niet te maken hebben met slachtoffers. God ziet ons allemaal als dader. We zijn allemaal moordenaars. En weet u wat God nou graag wil? Dat we samen met al die andere moordenaars aan zijn voeten komen. Net als David, toen Nathan het aanwees in zijn leven. Ga, zei die man. Toen zei David, ja, maar dat komt door Joab en dat komt door Batsheba, dat komt... Nee. Lees me na in 2 Samuel 12. Ik heb gezondigd. Toen zei David, ik ben de schuldige. Dat is niet Joab en dat is niet Batsheba die er op een bepaalde manier ging baden enzovoort. Nee, ik heb het gedaan. Kijk, en dat is, dan wordt David dader. We noemen dat wel zondaar voor God. En dan gaat die wet weer opnieuw schitteren. Maar kijk, God blijft die eis houden, hè. En hoewel wij dat niet kunnen, komt er door de Heilige Geest in het leven van degene die de Heere vrezen, daders dus, wel een verlangen om er toch naar te leven. En waarom nu? Waarom nu? Om daar de hemel mee te verdienen? Nee. Want die is door Christus verdiend. De toegang tot de hemel ligt in het bloed van Christus. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. En niemand kan door eigen kracht de hemel verdienen. Dat heeft gedaan. Het hoeft niet gedaan, het is gedaan. Maar waarom dan wel die geboden onderhouden? Om die te doen uit dankbaarheid. Om in de eerste plaats omdat God het waardig is. En als je veel van iemand hebt gekregen, dan wil je hem er ook graag iets voor geven. Als God nou veel genade heeft geschonken, is het dan niet waard dat hem er iets voor teruggeeft. Dat dat leven de dankbaarheid opbloeit in ons leven. Omdat de Heer het waardig is. En in de tweede plaats, de weg naar de hemel is gebaand door Christus. Maar het gaan op de weg naar de hemel, dat is in de weg van de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Wie innerlijk blijdschap wil kennen, wie wil ervaren wat het is om een kind van God te zijn, die moet zijn toevlucht niet nemen tot allerlei praat van mensen. Ingewikkeld of minder ingewikkelde praat. Maar die moet zijn toevlucht nemen tot de geboden Gods. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede. Henoch wandelde met God. En dat betekende die man die leefde heel dicht bij God. Heeft de dood niet eens gezien. Hij werd zo opgenomen in de heerlijkheid. En dan zeiden onze oude mensen wel eens op een heel nauw leven. Ze bedoelden een nauwkeurig leven. Volgt menigmaal een zeer ruim sterven. De weg naar de hemel is gebaand door Christus en door zijn werk. Het gaan op deze weg is de weg van de gehoorzaamheid. Gun door geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dan blijft het hier onvolkomen. En straks, als Gods kinderen dan binnenkomen, dan is de wet volledig bevredigd, de schuld betaald. En dan komt dat nieuwe leven in zijn volle omvang openbaar. En daar zal God zijn, alles en in alles. De grote belofte van het genadeverbond is dat God weer zal wonen bij zijn volk. Dan is het eeuwige vrede. Een vrede die nooit meer eindigt. En waar we de Lamechs en de Kains van deze wereld niet meer zullen ontmoeten. Maar eeuwig met al de heiligen zullen zingen het lied van Mozes en het Lam. Ge hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan zul je ze zien binnenkomen. De vrouw uit Samaria. de moordenaar aan het kruis. En nog zo'n hele schare meer. Waar wij misschien op deze aarde niet eens naar omgekeken hebben. Want het woord van de Heer Jezus blijft staan. Er zullen er gemist worden die we er zeker hadden verwacht. Er zullen er zijn die wij er nooit hadden verwacht. En tenslotte blijft er maar één vraag over. Zal ik er zijn? Zult u er zijn? Om samen met al de heiligen dat lam te mogen grootmaken. Die ons heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Amen. Slotzang gemeente Psalm 44, het 12e vers, 44 vers 12. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.